midden van een steppenvlakte, op enkele kilometers van de stad die we tegenwoordig kennen als Ulaanbaatar, de hoofdstad van het prachtige land Mongolië, staat een tent. En niet zomaar een tent, geen tent waarin wij nu gaan kamperen, maar een joert. Ja, een joert. Het lijkt qua vorm op een iglo, maar in plaats van ijs worden er dierenhuiden gebruikt om de muren te maken. In de punt van het dak wordt een gat opengelaten om de rook van het vuur binnenin naar buiten te krijgen. En wees maar zeker dat ze dat vuur nodig hebben in Mongolië. Ulaanbaatar staat nu nog altijd bekend als de koudste hoofdstad ter wereld. Binnen in de joert zet een jong meisje, Esenjin genaamd, een pot met water op het vuur. Ze wil soep maken voor Batudai, haar grootvader, die enkele meters naast haar op een bed ligt, warm ondergedekt. Hoewel Esenjin nog niet zo oud was, toch voelde ze aan dat haar grootvader ziek was. De eens zo levendige man die haar urenlang op de rug kon dragen, die verhalen vertelde of op een houterige wijze ronddanste als ze zong, ademde en bewoog nu met grote moeite.
Wat is er, lieve meid?
Zei Batudai. Esenjin keek hem aan.
Ja, als ik eerlijk ben, grootvader, ik ben bang. Bang om jou te verliezen. Je bent altijd mijn maatje geweest, dus ik kan me niet voorstellen hoe het leven moet zijn als jij er niet meer bent.
Kom eens hier, lieve schat. Zet die pot van het vuur en kom even naast me zitten.
Esenjin deed wat hij vroeg. Ze hurkte naast hem neer en streelde door zijn zilvergrijze haren.
Heb ik je ooit verteld over koning Kak?
Esenjin barst in lachen uit.
Nee, oh, dat zou ik me zeker herinneren. Heeft die echt bestaan?
Veel mensen zullen er ooit van gehoord hebben, maar of ze het verhaal geloven, is maar de vraag.
Oh, wilt u het mij alsjeblieft vertellen, grootvader?
Wel, vele jaren geleden woonde er hier, niet ver vandaan, een vreselijke koning, genaamd Ayultai Noyan. Hij regeerde met een ijzeren vuist. Hij was nooit rijk genoeg. Hij pakte alles af van iedereen. Hij gaf nooit iets terug.
Het paleis van de koning was immens voor die tijd. Het was gebouwd tegen een berghelling, recht tegenover een steppenvlakte zo groot als 1000 voetbalvelden. Omdat op zo'n steppenvlakte geen bomen groeien en struiken niet hoger geraken dan een tiental centimeter, kon je al van kilometers ver het paleis zien liggen. De koning had de ligging uiterst precies gekozen, opdat geen enkele onderdaan zou vergeten wie er de baas is. Het was als het ware een reuze post-it die op de berg was geplakt, met als enige herinnering:
denk elke maand aan je schenking.
Ja, het was zo dat elke onderdaan elke maand het grootste deel van zijn winst moest geven aan de koning. Wie niet gaf of te weinig gaf, kreeg een bezoek van het leger. En die waren niet mals. Het huis, het landgoed en alles van waarde werd vernietigd of geplunderd. Je mocht al blij zijn dat ze je in leven lieten. En nee, dat deden ze niet uit medelijden, maar gewoon opdat je het kon verder vertellen. Arm of rijk, ze moesten allemaal dokken. Alle onderdanen moesten in één lange rij wachten tot ze hun waar of geld moesten neerleggen aan de voeten van de gevreesde koning. Maar o wee, als hij hem in de ogen durfde kijken. Dan werd je onmiddellijk met 100 zweepslagen gegeeseld.
Raf de Bruin stelt voor.
Tazi
en koning Kak.
Batu Beuge, een landbouwer uit het rijk van de gevreesde koning, hield zich altijd trouw aan de afspraak, net zoals iedereen. Maar niet uit respect voor hun leider, maar uit angst. Angst om zijn kleine landbouwgrond te verliezen. Maar dan sloeg het noodlot toe. Na een dag zaaien en maaien, keerde Batu Beuge, moe maar voldaan, terug naar zijn kleine joert, die hij zelf had gemaakt voor zijn vrouw en zijn 6-jarig zoontje, Tazi. Hij floot een oud Mongools wijsje om te vergeten dat zijn rug van boven tot onder pijn deed, maar hij kon niet vermoeden dat één simpele steen zijn leven voorgoed zou veranderen. In zijn wandel plaatste hij zijn linkervoet op een stuk rots die echter los bleek te zitten. Zijn voet sloeg om met een krak. Batu Beuge schreeuwde het uit van de pijn. De tranen schoten in zijn ogen. En onmiddellijk spookten grote zorgen door zijn hoofd. Hoe kon hij nu nog zijn land bewerken? En vooral, hoe kon hij zijn maandelijks offer aan de koning oogsten en afleveren? In die tijd bestond er nog geen ziekenkas om op terug te vallen. En na enkele weken bleek zijn vrees niet onterecht. Een week nadat hij zijn schenking had moeten geven, stond er voor zijn joert een bataljon van de koninklijke garde. Zij toonde geen enkel begrip voor zijn situatie. Batu Beuge was zijn landbouwgrondje kwijt. En tot overmaat van ramp staken ze de gammele joert in brand. Terwijl in de verte het gedraaf van de paarden wegstierf, stond het kleine gezinnetje huilend te kijken hoe hun weinige bezittingen verteerden tot as. Sindsdien restte het drietal geen andere keuze dan elke dag te bedelen in de stad. De kleine Tazi was te jong om alles te begrijpen. Maar het dappere kereltje zwoer op het hoofd van zijn ouders en van al degenen die hij lief had, dat hij ooit wraak zou nemen op die gemene koning Ayultai Noyan. Raf de Bruin stelt voor Tazi en koning Kak.